Goedemorgen. Wat een prachtige gedachte. Een parel, dat mogen we zijn, bekleed met Christus. En ook voor een ieder die nog niet de zekerheid heeft of hij of zij behoort tot de gemeente, wil ik eigenlijk aanmoedigen ook om vanmorgen te luisteren, op te letten. En dan is mijn bede dat Gods genade ook u, uw hart mag bereiken. We gaan verder waar we 14 dagen geleden gestopt zijn. En dat is Hebreeën hoofdstuk 13. En dan lezen we vanmorgen de eerste 13 versen. En daar lezen we het volgende. Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen, alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn, en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten. Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door de veelsoortige en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij, die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de lege plaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten we daarom naar hem uitgaan, buiten de lege plaats zijn smaad dragen. Lieve mensen, dit slothoofdstuk van de Hebreeënbrief bevat een aantal aanmoedigingen voor het christelijk leven, voor onze levenswandel. Ze passen in de sfeer van de hele brief, want dat gaat immers over de weg van een gelovige en tegelijk over de verheerlijkte Christus die troont naast de Vader. En als een rode draad loopt door dit hoofdstuk de draad van de liefde. Het begint al direct met vers 1. Laat de broederliefde blijven. En daarna tot vreemdelingen. Tot gevangenen. In het huwelijk. Hoewel het woord liefde verderop niet meer wordt gebruikt, zien we dat dit hele hoofdstuk de sfeer van liefde vasthoudt. Het gaat over de liefde van de Heere Jezus, de liefde van de Heere God, de liefde van voor voorgangers, te midden van de gelovigen. Het gaat over heiligen en dat bent u en dat ben ik als wij in Christus zijn. Het laatste gedeelte van de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11, zouden we geloof kunnen noemen of typeren. Het 12e hoofdstuk zouden we met hoop kunnen aangeven. En dan dit laatste hoofdstuk, hoofdstuk 13, met liefde. Geloof, hoop en liefde. En geloof zal straks werkelijkheid worden. Onze hoop zal in vervulling gaan. Maar de liefde, die blijft. Dat is geweldig. De liefde van God. De liefde die Christus geeft. De liefde als een gave van de Heilige Geest. Vrucht van de Heilige Geest, die blijft. De vorige keer hebben we stilgestaan, heel nadrukkelijk bij vers 13. Ga daarom uit naar hem. Waarbij we het woordje lege plaats hebben besproken. Dus dat ga ik nu vanmorgen niet doen. Maar wat de Hebreeënbriefschrijver wel heel duidelijk probeert uit te beelden in dit laatste hoofdstuk, het verschil tussen het judaïsme en, wat mij betreft, mogen we daar ook het christendom invullen als het de kenmerken vertoont van wat we de vorige keer besproken hebben, die we in het judaïsme vinden. En aan de andere kant de gemeente. Het zijn twee tegenovergestelde fenomenen. En wij, als het goed is, behoren tot de gemeente. We zijn gezegend met elke geestelijke zegen in de hemelse gewesten. We zijn met hem gezet in de hemel. We hebben daar een plaats bij Christus. Nu in de hemel. En daar verschijnt de Heer Jezus. Daar vertegenwoordigt de Heer Jezus ons ook nu en elk moment totdat we bij hem mogen zijn. En als we die plaats hebben in de hemelse gewesten, broeders en zusters, dan hebben we die plaats ook hier beneden, waar we smaad lijden, als we buiten de lege plaats gaan. Dat gaat samen. En in de hemel en op aarde. Alleen op aarde niet een bevoorrechte plek, maar meer een plek waar we smaad lijden. Wat een geestelijke rijkdommen worden ons aangereikt vanuit de brief van de Hebreeën. Geweldig als we het tot ons door laten dringen. Dat we de hemel zijn ingegaan voorbij het voorhangsel. Dat we daar mogen zijn geestelijk. En tegelijk op deze wereld, maar dat betekent ook smaad dragen. De mensen waar het over gaat, als we spreken over het judaïsme, dan hebben die priesters, die personen, een voorname plaats op deze wereld. Maar niet in de hemel. Bij ons is het net andersom. Bij de gemeente hebben we een belangrijke plaats in de hemel. Maar niet hier op aarde. Hier op aarde is het zijn smaad dragen. We hebben hier alles. Behalve een plaats. Maar die plaats die we hebben is een plaats van smaad. Ik denk dat het goed is te beseffen dat de Hebreeënbriefschrijver dit hoofdstukje geschreven heeft tegen de achtergrond van deze gedachte. Vers 13, de vorige keer hebben we al gezegd, het middelste vers. Het is eigenlijk wel een bijzonder hoofdstuk als we het bekijken. 25 versen, waarvan de ene helft, 1 tot en met 12, en de versen 14 tot en met 25 een beetje elkaars spiegelbeelden zijn. Het is ook wel, zoals ze dat wel noemen, concentrisch. De Heer Jezus staat in het midden. Het gaat in het begin over gevangenen. Op het eind lezen we dat Timotheus is losgelaten. Het gaat over God met ons in het eerste gedeelte, maar ook in het tweede gedeelte van hoofdstuk 13. Het gaat over voorgangers die zijn ontslapen. En in het tweede gedeelte, daar zal ik de volgende keer bij stilstaan, gaat het ook weer over voorgangers die op dit moment dienen. En dan te midden, in het midden van dit gedeelte, gaat het over legerplaats. Eigenlijk zouden we het ook zo kunnen samenvatten, oorzaak en gevolg. Als de eerste 12 versen in ons leven de levenspraktijk zijn, dan zijn we uitgegaan naar de Heer Jezus. Dan zijn we daar. We kunnen het ook omdraaien. Als we in Christus zijn, zoals in vers 13 staat, dan zullen de eerste 12 versen in ons leven de praktijk van elke dag zijn. Oorzaak en gevolg. En dat is wel bijzonder hoe de Hebreeënbriefschrijver dit hoofdstuk geschreven heeft, waarin hij in het kort nog eens alles wat heel belangrijk is, samenvoegt, pest in dit laatste hoofdstuk. Ik wil graag met u de versen 1 tot en met 12 doornemen. En dan beginnen we bij vers 1. Laat de broederliefde blijven. Geloof, hoop en liefde. Broeder- en zusterliefde is de Philadelphia-liefde. Liefde die de Heere God geeft. Liefdevol met elkaar omgaan. Daaraan zijn we te herkennen. Zoals Hij zelf ons lief heeft, lezen we over de Heere Jezus, wil Hij dat we elkaar lief hebben. Hij zegt, een nieuw gebod geef ik u. Namelijk, dat gij elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet ook u elkaar lief hebben. Johannes 13. Herkenbaar onder ons. Ja, toch? Dat wordt zichtbaar als we bekleed zijn met de Heer Jezus. Het wordt ook de eerste vrucht van de Heilige Geest genoemd in Galaten 5, waarbij we zien dat liefde de basis is. Liefde die als een rode lijn, niet alleen door dit hoofdstuk, maar door de hele Bijbel heen loopt. Nu dan, ik ga naar vers 2. Goede werken, waar denken we dan aan? Inderdaad, de volgende versen. En dan komen we bij vers 2. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onderdak geboden. We worden herinnerd aan Abraham in Genesis 18. En Lot, de Emmausgangers. Ze hebben engelen geherbergd. En zelfs de Heer Jezus zelf ontvangen. En we mogen ook denken, ook al gaat dat misschien over een andere tijd, aan Matteüs 25, wie u ontvangt, ontvangt mij. Vers 3, denk aan de gevangenen, alsof u zelf ook gevangen bent. En denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. In de tijd werden zij vervolgd. Het zou zomaar kunnen dat ook de Hebreeënschrijver op dit moment gevangen zit. We weten het niet precies. Denken aan de gevangenen is meer dan gedenken en bidden. Ook in praktische zin. En als belangrijkste motivatie noemt de schrijver hier als medegevangen. Dus ons bewust zijn hoe dat zou kunnen zijn. Ik denk dat het voor de Joodse gelovigen in die tijd begrijpelijk is. Voor ons is dat wat lastiger. Medegevangenen. Hier speelt de gedachte dat alle gelovigen in Christus één zijn. Dat is vanmorgen al genoemd. Ondeelbaar. Samen het lichaam van Christus vormen. En dan, als één lid leidt, lijden alle leden. Dat lezen we in de Korinthebrief, 1 Korinthe 12. En we kunnen ook denken aan stichtingen die zich daarvoor inzetten. Open Doors, Stichting Ondergrondse Kerk, Vredesstimmen enzovoort. Broederliefde. Denk aan de gevangenen, werd hier gezegd. En dan is het belangrijk om een andere tekst uit de Hebreeënbrief even eruit te lichten. Nu dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, hebt elkaar dan vurig lief uit een rein hart. 1 Petrus 1 en Hebreeën 10. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Een belangrijk onderdeel van ons christen zijn. Maar niet alleen broederliefde, maar ook liefde tussen man en vrouw. Vers 4. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Verlangen, begeerte naar elkaar, daar is niets mis mee. Een andere vorm van liefde, die de Heere God heeft bestemd voor man en vrouw. In Efeze 5 wordt het zo mooi omschreven. Mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgegeven. Het huwelijk is een afspiegeling. Paulus noemt dit een geheimenis tussen Christus en de gemeente. Ontucht, overspel, wordt in deze tekst genoemd. Dan gaat het over ontrouw binnen het huwelijk. Seksualiteit buiten het huwelijk. God zal over deze zonde oordelen. Laten wij een goed voorbeeld geven. Wijzen op het Bijbelse huwelijk. Maar niet oordelen. Luisteraar, als uw huwelijk is gestrand met alle moeilijke, trieste gevolgen, dan is er maar één weg en dat is de weg naar de Heere God. In Johannes 1 vers 9 lezen we, als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar dat geldt ook als we falen in broederliefde, als we falen in gastvrijheid, in het omzien naar gevangenen. Vers 5. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want hij heeft zelf gezegd. Niet iemand anders, hij heeft het zelf gezegd. Ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Laat het duidelijk zijn. Liefde voor geld, liefde voor mooie spullen, is niet de liefde die God ons geeft. Is geld de wortel van alle kwaad? Nee, de Bijbel zegt dat niet. Sommigen denken dat de uitspraak geld is de wortel van alle kwaad in de Bijbel voorkomt, maar dat klopt niet. In de Bijbel staat de wortel van alle kwaad is geld. Zucht. 1 Timotheus 6 vers 10. Wees tevreden met wat u hebt. Het verlangen naar steeds meer leidt tot afdwalen in het geloof. Wanneer wij als gelovigen ons richten op dienen van de Heere God, dan zal hij voorzien in alles wat we nodig hebben. Maar daarbij moeten we de Bijbel wel onderscheidend lezen. Als we denken aan Deuteronomium 6, waar staat, als het volk gehoorzaamde, dan werden ze gezegend. gezegend met gezondheid, met voorspoed, met alles wat positief is. Maar wij als gemeente, en wat vanmorgen ook al gezegd is, wij komen tot heerlijkheid door lijden heen. Ons is dat niet toegezegd. We lezen over Paulus in Filippenzen 4 dat de Heere God na zijn rijkdom ons in alles zal voorzien door Christus in heerlijkheid. Let wel, er staat niet dat de Heere God zal zorgen dat er geen tegenslagen zijn, geen ziekte. Het gaat niet om een welvaartsevangelie, laat dat duidelijk zijn. Nergens lezen we in de brieven van het Nieuwe Testament, die over het gemeenteleven gaat, dat we als gelovigen comfortabel en een luxe leven hebben. Integendeel, broeders en zusters, we worden niet gevrijwaard van ziekte of tegenslagen. De Heer Jezus zegt, ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Want hij heeft zelf gezegd, staat er in deze tekst. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, op het eind van het Matthäus-evangelie, zie, ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. Ik ben met u tot het moment daar is dat we worden weggenomen. Vers 6. Daarom zeggen we met goede moed, de Heere is voor mij een helper, ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Mensen kunnen ons heel veel aandoen. Mensen zijn in staat om gelovigen te vervolgen, hun bezittingen te roven. Ze kunnen zelfs ons leven beëindigen. Maar ze kunnen ons niet onze eeuwige erfenis ontnemen. Niemand kan ze uit zijn handen rukken. Wat vanmorgen al eerder gezegd is. We behoren tot de gemeente en we blijven bij de gemeente. Er kan niemand afvallen. Wat een heerlijke zekerheid is dat. Psalm 118 vers 6 zegt het heel mooi. De Heere is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? Helemaal niets. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid of vervolging? We kunnen het allemaal opnoemen, maar er is niets en niemand die ons kan scheiden van de liefde van Christus. Vers 7. Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Een mooie tekst. Daar wordt bedoeld dat we niet hun werk en hun levenswandel kopiëren. Niet hun bediening, niet hun visie die we nalopen. Niet hen napraten of imiteren, maar volg hun geloof na. Daar gaat het om. De schrijver begint ermee de hoorders, de lezers erop te wijzen op hen die in die tijd de gemeente hebben gesticht. We denken aan de apostelen. Zij hadden hun het woord gebracht, zodat zij tot geloof waren gekomen. En zij hebben ook hun einde gezien. Hun voorgangers zijn nu bij de Heere. Maar hun geloof, dat mogen ze, dat moeten zij navolgen. Niet hun gewoonte nogmaals. En het is belangrijk, broeders en zusters, dat er erkende leiders zijn. Die ervoor zorgen dat ook in een gemeente, in een plaatselijke gemeente, alles goed functioneert. Alles moet in goede orde verlopen. Daar is Paulus heel duidelijk over. En Paulus schrijft dan ook in zijn laatste brief: ik heb de goede strijd geleden en ik heb het geloof behouden. Daar gaat het om. Het geloof is het enige dat de moeite echt waard is om van degene die ontslapen zijn, om dat na te volgen. Dus we hebben wat dat betreft ook een hele belangrijke taak in ons leven. Dat we een voorbeeld zijn, een blijvend voorbeeld met betrekking van ons geloof. Voorgangers, opzieners, oudsten in die tijd en ook vandaag, ze laten een erfenis na. Ze hebben het woord tot u, tot ons gesproken, het evangelie gepredikt, onderwijs gegeven. Herders van een gemeente hebben de taak om de kudde te leiden en te voeden. Onder het woord zijn velen tot geloof gekomen. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats hadden zij een geloofsleven. Dat hadden ze zichtbaar gemaakt, wat de moeite waard was om na te volgen. Ze hadden in praktijk gebracht wat wij net gelezen hebben in de eerste 5 versen. Broederliefde, liefde naar gevangenen, gastvrijheid. Ze waren tevreden en ze leefden een rein leven. Belangrijk dat er zulke leiders zijn. Ook vandaag, wiens geloof wij kunnen navolgen. Maar dan is er iets wat daar nog bovenuit gaat. Voorgangers, oudsten, herders. In vers 8 lezen we over niet iets wat daar bovenuit gaat, maar over iemand. Namelijk de persoon, de Heer Jezus. Vers 8, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. In tegenstelling tot de voorgangers is de Heer Jezus blijvend en onveranderlijk. Hier worden we aangespoord om ons oog gericht te houden op hem. Hebreeën 12. En hier in vers 20 van dit hoofdstuk. De herder, de grote herder van de schapen. Voorgangers komen en gaan. Maar de Heer Jezus blijft. Hij is eeuwig. En dezelfde. Gisteren bewerkte hij een volkomen verlossing. Als we achterom kijken als gelovigen, dan kunnen we zeggen, uitverkoren in de Heer Jezus. Omdat we pleiten op het offer wat hij gebracht heeft. Een volkomen verzoening heeft hij bewerkt. Maar vandaag, nu, heden, vervult hij in het ware heiligdom de dienst van voorbeden. Hij bidt en pleit voor ons. Hij vertegenwoordigt ons naar de Vader. Wat een rijkdom, wat een genade. Hij vervult de dienst van een hoge priester. En we mogen elk moment altijd naar hem gaan. Hij geeft ons hulp. Hij geeft ons genade, kracht en leiding. Alles wat we als gelovigen nodig hebben. Leiders, voorgangers, oudsten komen en gaan. Maar de Heer Jezus blijft dezelfde. Verandert nooit. En zoals we lezen in de Jacobusbrief over de Heere God, dat geldt ook voor de Heer Jezus, bij wie geen verandering is of schaduw van omkeer. Omdat we hem toebehoren, worden we als gevolg daarvan ook aan elkaar gebonden. We zijn één in onze gemeente. Met één hoofd. En dat is de Heer Jezus. Samen vormen we dat bijzondere lichaam. En ook hier vanmorgen zijn we een stukje van dat lichaam. Vers 9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. We worden hier gewaarschuwd. De Hebreeënbriefschrijver waarschuwt de Joodse gelovigen om niet uit hun evenwicht gebracht te worden. Door de veelsoortige en ook vreemde leringen. De verwijzing naar het altaar en naar de lege plaats maken duidelijk om welke vreemde leringen het hier gaat. Het houden van de Joodse ceremonieën. Het principe of het systeem wat de Joden in stand probeerden te houden, terwijl de Heer Jezus al was gekruisigd, opgestaan en verheerlijkt. Zij hielden nog vast aan de wet, de verplichte wassingen, het eten van het voedsel van offerdieren, en dat behoorde allemaal tot de oud-testamentische priesterdienst, tabernakeldienst. Ja, inderdaad, vroeger was dat, voorheen was dat voorgeschreven. Maar in deze steeds herhaalde offers, of tegenwoordig, ook voor de Joodse gelovigen daar, is het niet meer nodig om steeds die offers te herhalen. Omdat het eenmalige offer van de Heer Jezus had plaatsgevonden. Het offer van de Heer Jezus wat reinigt van alle zonden, voor eens en voor altijd. Zij werden in de war gebracht. Juist door steeds weer opnieuw die offers te brengen, bevestigden ze dat ze nog in zonden waren, dat er geen vergeving had plaatsgevonden. En als we dat blijven doen, verloochenen we eigenlijk het werk van de Heer Jezus. Heel duidelijk probeert de Hebreeënschrijver dit hier duidelijk te maken. We gaan naar vers 10 bijna. Een andere tekst, ook uit de Hebreeënbrief, is: voor gelovigen geldt echter dat bij hen het hart gesterkt wordt door genade. Wat wordt daarmee bedoeld? Daarmee wordt bedoeld dat hun hart, hun geweten, door het bloed van de Heer Jezus gereinigd is. En ook niet alleen van schuld, maar ook van zondebesef. Degenen die heil verwachten uit het houden van spijswetten en uit de offerdiensten, hebben daarin geen nut gehad. Nou, dat begrijpen we. Want bij hen werd het geweten niet gereinigd van zonde. Sterker nog, door al deze offers werden ze steeds weer herinnerd aan hun eigen zonde. En dat is niet meer nodig na het offer van Jezus. Hebreeën 10 vers 22 zegt het heel duidelijk. Laten we tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen met rein water. Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dit heeft alles te maken met het altaar. Wat we zien in het leven van het judaïsme, dat zij de oude dingen in stand houden. En dat deed hen geen nut. Dat bracht hen geen stap verder. En dat heeft alles te maken met hoe wij het altaar nu mogen zien. Vers 10. De vorige keer heb ik daar ook al iets over gezegd. We hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Wij, de gelovigen, hebben geestelijk gezien een altaar, een priester en een offer. Maar het is in alles de Heer Jezus. De Heer Jezus is het altaar, de Heer Jezus is de hoge priester en de Heer Jezus heeft eenmalig dat offer gebracht. En de nieuwtestamentische gelovigen mogen eten van dat altaar. Ze voeden zich met de Heer Jezus. Als we denken aan zijn volbrachte verlossingswerk. Hij is ook hun hoge priester in het ware heiligdom. In de hemel waar hij voor hen bidt en pleit. En zoals we dat ook in Johannes 6 al hebben kunnen lezen. Als de Heer Jezus zegt: wie mijn bloed niet drinkt en mijn vlees niet eet, kan niet behouden worden. Die behoort mij niet toe. En hier wordt dat nog eens heel duidelijk uitgelegd. Vers 11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Hier gaat het om het dagelijkse zondoffer en ook het offer op de grote verzoendag. Van die offers mocht inderdaad niet gegeten worden. Maar als we letten op het altaar zoals wij dat mogen zien, dan is er heel duidelijk een onderscheid. En wel op twee punten. Het offer wat de Heer Jezus gebracht heeft, was eenmalig voor altijd. En we mogen daar altijd van eten. Vers 12. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te reinigen, buiten de poort geleden. In dit ene vers staan drie belangrijke aspecten. Het doel van het offer, namelijk om het volk te reinigen, om ons te behouden, het doel van het offer. De prijs van het offer, dat is zijn leven, zijn menswording, zijn vernedering, zijn bloed wat hij gestort heeft, zijn leven wat hij gaf. En als derde de plaats van het offer, namelijk buiten de legerplaats. Lieve mensen, laten we dan naar hem uitgaan in vers 13. Buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Er is niet een betere plaats op deze wereld dan bij de Heer Jezus. Ook al is het een plaats van smaad. Asaf zegt het in Psalm 73, heel mooi in vers 25. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Als we in de hemel bij de Heer Jezus willen zijn, dan kan het eigenlijk niet anders. Of we willen ook hier op aarde, zolang we er nog zijn, bij de Heer Jezus zijn. En dan heeft de Hebreeënschrijver het goed gezien. Dan kunnen we maar één ding doen. En dat is uitgaan naar hem. Dat is de beste keuze. Ook in deze tijd waarin we zo duidelijk de contouren van een antichristelijk rijk zien ontstaan. En ook ontmoeten we regelmatig helaas naamchristenen die vreest met de politieke ontwikkelingen van deze wereld meegaan, waardoor er een scheiding komt, een geestelijke scheiding in het christendom. Zij die ervoor kiezen om buiten de legerplaats te gaan. En zij die in deze tegenwoordige wereld meegaan met alle ontwikkelingen. Heel triest, dat veroorzaakt pijn, scheiding, soms eenzaamheid. Het brengt lijden met zich mee. Die ontwikkelingen, laten we daar heel duidelijk over zijn, die sluiten ons buiten van wellicht binnenkort allerlei voorzieningen. Daarmee komen we buiten de poort te staan. Maar we zijn in goed gezelschap. We weten wie daar is. Die heeft gezegd in Matteüs 28, en zie, ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. Amen. Zullen we hem danken? Liefdevolle Vader, wat een voorrecht dat we in de naam van uw Zoon, onze Heer en Heiland, tot u mogen gaan. Dat we u Vader mogen noemen. Dat u de gemeente bedacht hebt, waarin u uw Zoon verheerlijkt, waarvan hij het hoofd is. Dank u wel dat we als gemeente zichtbaar mogen maken wie uw Zoon is. Omdat we bekleed zijn met u, Heer Jezus. Dat we een zoutend zout en een lichtend licht mogen zijn in deze plaats, in onze familie, in onze relatie, op ons werk of waar we ons ook bevinden. Dat duidelijk mag zijn dat we in het licht willen wandelen. Dat we uw vrede in ons meedragen. En dat de omstandigheden er eigenlijk niet toe doen. Vader, we kunnen dit gemakkelijk uitspreken. Maar we kunnen dit alleen maar zichtbaar maken als u in ons woont. Als u ons vasthoudt. Als we in u blijven, Heer Jezus. En zo bidden we voor hen die ons lief en dierbaar zijn, maar die nog niet wandelen op de weg die eindigt in de hemel. Geef dat we trouw zijn in ons getuigenis. Dat we nauwlettend wandelen. En dat we dicht bij uw woord blijven. Ons laten leiden door uw geest. Vader, dank u wel voor uw woord. Ook voor de Hebreeënbrief. Heer, voor de rijkdom die ons daar toegezegd wordt. En waar we ook nu al vanuit mogen leven. En daarom wil ik uw naam prijzen. Vader, ik bid voor de broeders van deze gemeente. Heer, wilt u ze wijsheid geven, inzicht om deze gemeente te dienen met liefde. Dank u wel dat we elkaar aan u mogen opdragen. Dat u altijd dezelfde blijft. En dat u alles, maar dan ook alles overziet. We prijzen uw grote naam. Amen.